In het Nieuwe Testament hebben wij beschreven specifiek 34 wonderen die genoemd worden tekenen. Begrijp je me goed? Er staan ook van die schriftplaatsen van die we vanmorgen ook al gelezen hebben, waar staat en er waren een heleboel zieken en er genas ze allen enzovoorts. En ze brachten tot hem allen die, en dat is niet te tellen. Wij weten niet specifiek wat er gebeurde en wat de omstandigheden waren, maar wel dat het een en ander massaal gebeurde. Aan specifiek beschreven tekenen hebben wij er in totaal 34. Ik hecht geen waarde aan het getal en of het getal precies klopt, dat weet ik ook niet. Maar ik heb ze voor u geteld en ik geef even een samenvatting. Mijn aantekeningen zijn al besproken, dus die kunt u niet meer van me krijgen. Maar mocht het nou problematisch zijn, dan wil ik zo'n schemaatje wel de komende weken bij me steken. Dat als u daarna vraagt, krijgt u wel zo'n lijstje. Dan staat dat op. Maar ik heb hier voor mezelf genoteerd. En ik noem ze op, dat doe ik met opzetten, dat je een indruk krijgt van wat gebeurde er nou eigenlijk. Er is maar één teken dat in alle vier de evangeliën beschreven wordt. Dat is de wonderbare spijziging. Dat wil zeggen de spijziging van de 5000. Daarna krijgen we een hele reeks van tekenen die driemaal vermeld wordt. Matthäus, Marcus, Lucas of Marcus, Lucas, Johannes, daar gaat het me niet om nu. Maar tekenen die drie keer beschreven worden, dat is de genezing van de schoonmoeder van Petrus. Iemand uit de aangetrouwde, dan wel uit de andere tak van de familie. Iemand van de koude kant. En ik denk dat sommigen nu begrijpen waar het een beeld van is, maar ik kom er ook niet meer op terug nu. Want ik kan ze natuurlijk niet allemaal bespreken. Dan heb je de genezing van één melaatse. De genezing van één verlamde. Dat is die geschiedenis waarbij het een en ander gebeurt via de tichelen. Dat wil zeggen over het dak heen waar de tichelen worden weggeruimd. En de patiënt van bovenaf neergelaten wordt. Dat is een komisch verhaal. Maar goed. Ik doe mijn best om er niet op in te gaan, maar het gaat mij erom wat voor tekenen we hebben. Een verlamde. Wat die schoonmoeder van Petrus mankeerde, weet ik niet. Schoonmoeder, nou ja, goed. Doe maar. Dat wordt niet vermeld. Kennelijk is het niet van belang wat ze mankeerde, maar dat het Petrus schoonmoeder was. En wie zij dan was, dat weten wij ook niet. En dat is juist de betekenis ervan. Maar ik zou mijn best doen er niet op in te gaan. Vervolgens een melaatse, een verlamde. Dan krijg je driemaal vermeld de genezing van een verdorde hand. Daar hebben we een keer een hele dag aan besteed hier. Vanwege die hand van Jerobeam. Weet u nog in 1 Koningen wat het was? 12? 13? Die hand die waar hij niks meer mee kon. Ja. Eenmaal of driemaal verdorde hand. Dan hebben we driemaal vermeld dat de storm gestild wordt. Dan hebben we driemaal vermeld de genezing van die bezetene uit Gadara. Hij heette Legio. Hoewel hij toch maar met z'n tweeën was. Dit is iets moeilijker, want in één van de verslagen gaat het niet om één man, maar zijn het er twee. En in de andere verslagen wordt er maar één vermeld. Maar niettemin, het is dezelfde gebeurtenis. Blijkt uit het verband van de schriftgedeelten dus vooruit. Dan heb je driemaal vermeld die combinatie van de bloedvloeiende vrouw en het dochtertje van Jairus. De bloedvloeiende vrouw genezen en het dochtertje van Jairus eerst laten doodgaan. Terwille van de bloedvloeiende vrouw. En daarna wordt het dochtertje van Jairus alsnog genezen. Prachtverhaal. Dan hebben we de genezing van de maanzieke knaap. Alles drie keer, hè, wat ik nu vertel. De maanzieke knaap, je weet wel, de berg der verheerlijking. En beneden was de maanzieke knaap en de discipelen konden hem niet genezen krijgen. Zolang de Heer verheerlijkt op de berg was, was er hier op aarde niks te doen. Ik hoop dat u het meteen begrijpt, maar... Want het is natuurlijk toch de uitbeelding van onze bedeling. Die genezing komt later. Van die maanzieke knaap. Dat is een beeld van het Joodse volk, zuster. Maar, toe maar. Dan hebben we driemaal vermeld de blinde van Jericho. Die is ook leuk, want hij heette Bartimeus, maar hij was ook met z'n tweeën. Want het waren twee blinden. Alleen... Bij een ene gelegenheid wordt maar één vermeld en hij heet Bartimeus. Matthäus, Marcus, Lucas. Dan heb je de gelegenheid ook drie keer vermeld waarbij het ook stormde op zee, maar waarbij de Heer ook liep over het water. Inclusief dat Petrus nog uit de boot stapte en dat soort dingen binnen. Ook drie keer vermeld, belangrijk genoeg. Het zijn dus niet allemaal genezingen. Hè? Dan heb je nog driemaal vermeld de genezing van de knecht van de centurion. Maar als u mij vraagt, is dat hetzelfde als de genezing van de zoon van de koninklijke hoveling? Dat is gewoon hetzelfde verhaal, hetzelfde gebeurtenis. De knecht was zoon. En de centurion, dat was zijn rang als koninklijke hoveling. Het is gewoon dezelfde geschiedenis. De zoon werd op afstand genezen. Belangwekkend genoeg. Dan krijg je tweemaal vermeld de genezing van een bezetene in de synagoge. Dat heeft toch iets met het Joodse volk te maken. Twee keer ook vermeld de genezing van de dochter van de Canaanese vrouw. Het wordt geacht te gebeuren buitenslands. Hè? Dat wil zeggen terwille van een buitenlander. In elk geval. Dan ook twee keer vermeld de spijziging van de 4000. Hetgeen een andere gebeurtenis was. Ze hielden ook een andere hoeveelheid voedsel over. Aan het eind van het verhaal hebben ze toen naar Roemenië gestuurd, geloof ik. Dan heb je twee keer vermeld de verdorde vijgenboom. De Heer vervloekte de vijgenboom. Geen vrucht meer eraan. Wat daar het praktisch nut van is. Maar het was wel een teken. Ja. Van de vloek over het Joodse volk, inderdaad. Dan heb je ook twee keer vermeld de genezing van iemand die blind en stom was. Daar moet ik helemaal niet aan denken, hoe het leven er dan uitziet. Nou, het ziet er niet uit, je hoort er ook niks meer over. Maar, ja, ik kan me dat helemaal niet voorstellen. Blind en doofstom. Als u mij gevraagd had, noem eens iemand die blind en doofstom is, dan had ik meteen gezegd het Joodse volk. We zijn waarachtig. Maar daar is hij natuurlijk ook een beeld van. In ieder geval van Israël eigenlijk. Niet zozeer van het Joodse volk. Van Israël. Maar toen maar. Ook twee keer vermeld. En dan hebben we nog één keer vermeld. De twee blinden uit Matthäus 9. Dat zijn niet dezelfde als die twee met Bartimeus, want dat is Matthäus 20. Dus het is een andere geschiedenis. Van eveneens twee blinden. Dan hebben we nog iemand die een stomme geest had. Dan wel doofstomme geest. De geest werd uitgedreven, Matthäus 9. Dan hebben we nog de geschiedenis van die vis met die stater in zijn bek. Ook een teken, is helemaal geen genezing. Hoewel het zeer nuttig lijkt dat iemand anders voor jou de belasting betaalt. Maar doe maar. Daar ging het toch over? Ja. Dan heb je nog de genezing van een doofstomme in Marcus 7. De blinde van Bethsaida, In Marcus 8. Een wonderbare visvangst in Matthäus 5. Er komt er nog een, maar... De jongeling van Nain. Wat zei ik? Matthäus 5, Lucas 5 was dat, sorry. De wonderbare visvangst van Lucas 5. De jongeling van Nain uit de dood opgewekt in Lucas 7. De saamgebogen vrouw. Als een man geweest was uit Aaron, had ze geen priesterlijk werk mogen doen. Maar ze werd opgericht. Dan hebben we de waterzuchtige man in Lucas 14. Die wrong hem uit. Ja. Dan hebben we nog de 10 melaatsen, waarvan er maar één terugkwam. In Lucas 17. En die ene die terugkwam, was nog een Samaritaan ook. Voormalige hoofdstad van het tienstammenrijk van Israël. Ik hoop dat u langzamerhand merkt waar het over gaat. In al die tekenen. Dan hebben we nog het oor van Malchus. Dat wil zeggen, die kreeg zijn oor terug. Overdrachtelijk, hij werd weer horend. Overdrachtelijk. Malchus, dat is het Hebreeuwse Melech, dat is de koning. Gaat over het herstel eigenlijk van de koninklijke lijn van David. Maar ja, dat is heel onbekend, dus ik hoef het er nou ook niet over te hebben verder. Dan hebben we de, komen we in het Johannes-evangelie, de bruiloft te Cana. Dat is eigenlijk binnen het kader van wonderbare spijziging. Maar nu ging het niet om brood, maar om wijn. De lammen van Bethesda in Johannes 5. Hetgeen een heel bijzonder verhaal is, omdat daar een ziekenhuis vol was. En er werd er maar één van genezen en niet de hele massa. Maar alleen die ene. De eerste die in het water komt. De eerstgeborene. Dan hebben we nog de blindgeborene in Johannes 9. Lammen, blinden. Dan hebben we Lazarus, wiens opstanding alleen vermeld wordt in Johannes, hoofdstuk 11. Het achterovervallen van al de krijgsknechten. Aangekondigd overigens in Jesaja 28. Ze zouden achterovervallen en verbroken worden. Daar kom ik later niet meer op terug, denk ik. Jesaja, oh, dat is Johannes 18. En dan sluit het verhaal af met alsnog een wonderbare visvangst. Dit keer na de opstanding van Christus. Waarbij het net aan de andere kant moest worden uitgegooid en op de verkeerde tijd. En toen vingen ze wel wat. Het was niet de goede tijd, maar ze vingen wel. Het heeft toch iets met die vijgenboom te maken, terwijl het de tijd van de vijgen niet was, weet u nog? Maar ja, want het heeft allemaal met tijden te maken. Al deze tekenen. Dit was een korte inventarisatie van wat er dan zoal gebeurde. Het waren niet alleen maar genezingen, maar wat aantal betreft, zeker als je die losse algemene teksten erbij neemt, is het grote aantal natuurlijk toch die van genezingen. Lammen, zieken, blinden, doven en hoe dat maar heten mag. Maar ik zou u meenemen naar het Oude Testament. Namelijk, wij vinden in het Oude Testament deze tekenen, althans zeker die van die gezondmakingen, vinden we uitgebreid aangekondigd in het Oude Testament als kenmerken van Messiaanse tijd. Dat wil zeggen, deze tekenen of wonderen gaan gepaard met de komst van de Messias. Als de Messias komt, dan zullen deze dingen gebeuren. En ik heb hier een lijst van schriftplaatsen gewoon in de volgorde waarin ze in de Bijbel staan. Dat zijn ze niet allemaal. Maar vind ze maar eens allemaal, dat lukt me ook niet. Dus, maar ik heb wel een A4'tje vol met schriftplaatsen. Zo van, dat begint dan ongeveer in Psalm 68. Daar ga ik dan eerst maar eens naartoe. Om u te bepalen bij wat voor tekenen dan zo al werden aangekondigd. En hier en daar ook in welk verband. En het begint meteen met een teken dat ik niet genoemd heb. Omdat de Heer zelf zulke tekenen niet gedaan heeft. Dat wil zeggen niet tijdens zijn aardse omwandeling. Maar later wel gebeurde het alsnog in de dagen van Handelingen. Wij lezen namelijk in Psalm 68. En dan lees ik met opzet eerst een andere tekst. Wij lezen daar in vers 19 van Psalm 68. Gij zijt opgevaren in de hoogte, gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd, gij hebt gaven genomen onder de mensen, ja ook de wederhorige om bij u te wonen, o Heere God. Dit is een tekst die wij kennen uit Efeze hoofdstuk 4. En die daar wordt toegepast op de gemeente. In elk geval, wij zijn in onze dagen gevangenen van Jezus Christus. Afgeleid dit keer uit Efeze 4 vers 1. En wij zijn gevangenen van Christus en daar ontvangen wij in die positie van hem gaven. Dat staat daar in Efeze 4. Onder het aanhalen van deze tekst uit Psalm 68, waarmee ik alleen eigenlijk maar nu wil zeggen dat dus die Psalm 68 spreekt op een of andere wijze over onze tegenwoordige gemeentelijke bedeling. Niettemin gaat het over gevangenen. Die dan toch weer geen gevangenen meer zijn, want de gevangenis is geopend. Maar ja, de gevangenen zijn nu ineens gevangenen geworden van iemand anders. Hij heeft de gevangenis gevankelijk gevoerd. Niet het gebouw, maar degene die erin zaten uiteraard. Hè? Ze waren eerst gevangenen en ze zijn het nu ook, maar van iemand anders. En een ander woord voor gevangenen in het Nederlands, niet in het Hebreeuws noodzakelijk, is ballingen. Want gevangenen zijn, ook voor de Nederlandse wet was dat vroeger zo, gevangenen zijn diegenen die van overheidswegen zijn buitengesloten van het maatschappelijk leven. Zo beschouwt men het nu niet meer. Hoe de wet in elkaar steekt heb ik geen idee van. Daar begrijp ik trouwens nooit meer wat van. Dus ik doe ook geen moeite. Maar vroeger was het zo, als iemand gevangen gezet werd, betekent dat dat hij ontslagen was, ontnomen was, beroofd was van al zijn burgerrechten. Hij werd namelijk buiten de maatschappij geplaatst. Let op, buiten. Niet ingesloten, hij werd buitengesloten. Vandaar dat ballingschap en gevangenschap van oudsher hetzelfde is. En in het Hebreeuws in het algemeen ook hetzelfde woord. En wij die eerst vreemd waren, ik had bijna gezegd vervreemd, had ook gekund. Wij die vervreemd waren van het burgerschap Israëls, in de ballingschap gestuurd waren, in ieder geval buiten Israël gesloten werden. Wij zijn nu nabijgebracht, zegt dezelfde Efezebrief, maar dan Efeze 2. Maar nu zijn we ballingen dan wel gevangenen van Christus Jezus. En maken deel uit van die specifieke samenleving in de ballingschap dan wel in de gevangenis. Ik probeer het snel te doen, ik ben altijd bang dat ik dan te snel ga. Denk aan de gevangenis bij Jozef. Jozef in de gevangenis. Hij stond daar meteen aan het hoofd van de subcultuur, van een complete samenleving in de gevangenis. Hij zorgde dan voor al die gevangenen. Het was ook een samenleving. Alleen niet de Egyptische, maar een andere. Heb u dat nog? En ze stonden ineens onder de leiding van ene Jozef. Het is ook een beeld van ons als gemeente in onze dagen. Maar dat is nou mijn onderwerp niet. Maar ik hoop dat u die gevangenschap begrijpt. Maar de introductie van dat begrip is niet hier in vers 19. Vers 19 wordt inderdaad aangehaald in Efeze 2 en er wordt gezegd, in Efeze 4, en Efeze leert inderdaad dat wij die eertijds vreemd waren, vervreemd. Van het burgerschap Israëls hebben er alsnog deel aan gekregen, we zijn nu nog wel ballingen, maar dan ballingen of gevangenen van Christus Jezus. En Paulus zelf persoonlijk staat daar model voor. Onthoud die, hè? Maar het begrip ballingschap wordt niet maar hier geïntroduceerd in Psalm 68 vers 19, maar al eerder, namelijk in vers 7. Waar God beschreven wordt, maar het is nog steeds in verband met wel degelijk onze tegenwoordige messiaanse tijd, dat wil zeggen de tijd van het nieuwe verbond, daar staat, hij is... Moet hem ergens opnemen, vers 6. Hij is vader der wezen en een rechter der weduwen. Kortom, hij zorgt voor diegenen die niet voor zichzelf kunnen zorgen. God in de woonsteden zijner heiligheid, in de hemel dus. Een God die de eenzamen zet in een huisgezin. Wat doet God? Hij maakt ons deelgenoot van een gemeenschap, van een familie. Hij plaatst ons in één huis, in de betekenis van één familie. Hij voegt ons toe aan de gemeente van eerstgeborenen, aan het huis Gods, en dat zijn wij, leert het Nieuwe Testament. En hij heeft ons, toen wij tot geloof kwamen, geplaatst in een huisgezin. Nou ja, in andere beeldspraak, hij heeft ons geplaatst in een lichaam. In één lichaam heeft hij ons gedoopt. En daar gaven gegeven. Dat wil zeggen, ons daar een positie, een plaats in gegeven, een functie. Een job, een loopbaan, of hoe dat maar heten mag. Hij plaatst de eenzame in een huisgezin. De eenzame in de zin van het individu, want dat is gewoon wat het betekent. De enkeling. Kortom, hij voert uit die in boeien gevangen zijn. Je kan het veralgemeniseren en zeggen, oké, we maken deel uit van the family of God. Hoe heet het lied ook alweer? We maken, hè? We zijn lid geworden van een kerkgenootschap of zo, of hoe men dat dan maar veralgemeniseert. En we waren in boeien, in de macht van, we waren ook weer in de macht van. We waren ergens verslaafd dan en zo, geboeid. En misschien wel, om wat bijbelvaster te worden nu, in de macht van de zonde of in de macht van de wet en zo. Ja, daar heeft hij ons inderdaad van verlost. Van de heerschappij, de slavernij, van zonde en wet en dood. Maar je zou ook en vooral moeten weten, en met aarzeling kom ik erop, maar ik kan het ook niet vermijden, ik ga het ook niet doen. Met aarzeling kom ik erop dat het hele idee van gevangenschap en van ballingschap dominant is in de geschiedenis van Israël. Als je praat over ballingschap, dan heb je het over de ballingschappen van Israël, eigenlijk van de twee huizen van Israël. Want er zijn nog twee aparte geschiedenissen ook. En als je het Oude Testament leest, dan wel bestudeert, zul je toch echt vroeg of laat tot de conclusie moeten komen dat die hele geschiedenis van Israël daarmee samenhangt. Dat wil zeggen, het gaat om de vraag, wat is het eigenlijke Israël? Waar is dat Israël dat God zich verkoren heeft? En hoe gaat het ermee? Hoe zit het met het koninklijke en priesterlijk volk? En wat komt er terecht van hun activiteit als priesters en koningen? En het antwoord is bijster weinig. En toch komt het wel goed. Maar in de praktijk is het dan zo dat Israël bestaat uit twee verschillende huizen, twee verschillende volkeren. En waar het met het ene deel van het volk of met het ene huis verkeerd gaat, gaat het met de andere nog goed. En als het met de andere verkeerd gaat, gaat het met de ene weer goed. Dat is het eigenlijk. Dat is een kwestie van omwisseling. Hebben u dat? Ja, ik heb net een week lang toch weer te weinig zon gehad, dus toch binnengezet. Daar heb ik een week lang niks anders gedaan dan al die namen uit de Bijbel noteren en de afstamming van al die lui. En hoe die geslachtslijnen in de Bijbel lopen. Twee kronieken, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bijna 1000 namen heb ik ingevoerd in het computersysteem enzovoort. En ik kwam tot de verbijsterende ontdekking dat waar je ook kijkt op het schema, elke keer gaat het precies hetzelfde. Een lijn loopt dood, maar zet zich een generatie verder of een andere lijn zet hij zich voort. En dan na verloop van tijd komt hij toch weer terug bij de eerste lijn. Nee, niet alleen in het koningshuis van David, ook in de families van de aartsvaders en ook in de familie van de hoge priester trouwens. Het herhaalt zich steeds. De wisseling van de wacht. En waarom dat is en hoezo dat is. Ja, dat is de geschiedenis van Israël. Gaat het aan de ene kant verkeerd, gaat het met de andere verder. En dat is het punt, die profetieën, die messiaanse profetieën, die behelzen in het bijzonder deze grote waarheid, dat waar het met het Joodse volk verkeerd zal gaan bij de komst van de Messias, zou ongelooflijk zijn, zoals we het al gelezen hebben en aangehaald hebben uit Jesaja. Daar zal de zaligheid wel degelijk bij Israël terechtkomen, alleen niet bij het Joodse volk. Dan is daar de andere lijn alsnog. De lijn van de 10 stammen van Israël. En daar gaat de heilsgeschiedenis dan verder. En er lopen dus lijnen rechtstreeks van het Joodse volk naar de 10 stammen van Israël. En daar wordt de lijn dan weer vervolgd. En dat is een algemeen beginsel. Het herhaalt zich in de Bijbel op allerlei niveaus. Het is instructief voor hoe God handelt. Loopt de lijn dood? Dat is bekend. Maar er is altijd die andere lijn nog. En dat is wat gebeurt. En wat hier aangekondigd wordt, is simpelweg dit. Dat op het moment dat het volk dat helemaal niet in ballingschap is, het Joodse volk, op het moment dat dat tot geloof zou moeten komen, op het moment dat de Messias zich daar manifesteert door tekenen en wonderen en menigerlei krachten en bedelingen des Heilige Geestes naar zijn wil, terwijl dat Joodse volk dus toch niet tot geloof komt, zoals Jesaja gezegd had, zegt Johannes 12, gaat Gods werk toch gewoon verder. Alleen dan via dat volk dat in ballingschap is. Al meer dan 750 jaar op dat moment. En dan gaat dus de gevangenis open. En dat wat van oudsher beschouwd wordt als een volk in ballingschap, als niet vrij, als gevangenen, die volkeren, die kennen wij vandaag als de vrije wereld, notabene. Al heel lang. Heb je dat? Omdat de deuren zijn opengegaan. In de eerste plaats voor Christus, voor het evangelie. En daarna kwam het volk in het licht te staan. Het lichtvolk dat in duisternis wandelde, zou immers licht zien, groot licht zien. Dat is precies wat er gebeurd is. Maar welk volk was dat dat in duisternis wandelde? Niet het Joodse. Dat was in duisternis en bleef in duisternis. En voor zover het niet in duisternis was, is het in duisternis terechtgekomen. Dat is wat de Bijbel erover leert. De ogen zijn dicht gegaan juist. Maar ergens anders gingen ze open. En gingen de gevangenisdeuren open. En dat volk dat in ballingschap was, beschouwt zich niet als in ballingschap. Beschouwt zich sindsdien als de vrije wereld, als vrije volkeren. Zijn trouwens precies die volkeren die enig begrip hebben van wat het woord vrijheid eigenlijk betekent. Nou ja, hadden dan, hè, want het is langzamerhand verleden tijd. Dat weet ik wel, maar ik spreek over de afgelopen 2000 jaar. En het is als teken inderdaad gebeurd in het Nieuwe Testament. De Heer had ook kunnen zorgen dat die twee discipelen, Petrus en Johannes waren het, meen ik, dat ze niet in de gevangenis zouden terechtgekomen. Was Petrus alleen? Petrus alleen, geloof ik. De Heer had ook kunnen zorgen dat ze niet in de gevangenis terechtkwamen. Maar ze kwamen er wel in. En toen stuurde de Heer een engel, of hij was het zelf, dat wil ik afwezen nu, want dat is nou verder mijn punt niet. En die haalde Petrus op en zegt, kom maar mee. Kom dan maar uit. En de deuren gingen open. Zomaar. Die gevangenis bleek ineens niks meer te betekenen. En het herhaalt zich in ieder geval nog een keer in Filippi. Dat vind ik eigenlijk de mooiste. Waar Saulus en Saulus, zeg ik altijd. Hè? Waar Saulus, Paulus en Silas, Saulus en Silas. Ze hebben dezelfde naam. Waar Paulus en Silas in de gevangenis terechtkomen. En dan komt er een aardbeving. Ik vind het heel grappig, want ze hadden niet. De Heer had kunnen voorkomen dat ze gevangen genomen werden. Ja. Maar hij liet het erop aankomen. Eerst de gevangenis in. En daarna schudde de gevangenis op zijn grondvesten. En kon iedereen er zo uit. En het mooiste, daarom vind ik het mooiste. En dat deden ze niet, ze bleven gewoon waar ze waren. En ze zongen liederen tot eer van God. En wat lees je in Jesaja 42, of was het 49? Dat dat volk in ballingschap aan de einde der aarde zal lofzangen zingen tot eer van God. En dat gaat over Brittannië, staat erbij. Daarom zeg ik het ook zo, omdat het woord erbij staat. Het gaat over de 10 stammen van Israël. Ballingen, ja. Bevrijd, ja, maar nog steeds in ballingschap. Maar nu gevangenen van Christus Jezus. En dat is geschiedenis, dat is Bijbelse geschiedenis. In de zin van niet geschiedenis die in de Bijbel verslagen wordt achteraf, maar geschiedenis die in de Bijbel tevoren wordt aangekondigd. En dat is de zin van het openen van die gevangenis. In de dagen van Handelingen. Het is de uitbeelding van hoe dat volk dat vervreemd was van het burgerschap Israëls, alsnog deel kreeg aan het burgerschap Israëls. En daaruit vormt de Heer zich tot vandaag nog steeds zijn gemeente van eerstgeborenen. En hij geeft hen nog steeds gaven. Zijn wij gevangenen? Ja, nog steeds. Buitengeworpen. Uit het judaïsme in elk geval. Uit de wereld als zodanig. Maar niettemin, onze oorsprong gaat inderdaad terug naar de roeping van Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Efraïm en Manasse en zo verder. En dat is wat besproken wordt. En vandaar die tekenen in het Nieuwe Testament. Vandaar dat daar bij gelegenheid gelovigen in de gevangenis terechtkomen. En daarna gaat de gevangenis open. Dat is precies wat aangekondigd wordt. Minstens 2 keer in deze psalm. En verder moet ik het erbij laten. Want ik zou met genoegen de psalm met u bespreken. Dat versterkt het alleen nog maar. En ik haal echt niks uit zijn verband. Dit is waar die psalm over gaat. Hoe die nieuwtestamentische gemeentelijke zegeningen wis en waarachtig wel terecht zouden komen bij dat volk dat God zich van oorsprong verkozen had. Psalm 68. Die uitvoert die in boeien gevangen zijn. En dan lees ik met u Psalm 107. Psalm 107, dat is net zo'n soort psalm. Boven psalm 68 staat in mijn Bijbel lof en danklied voor de overwinning. En boven psalm 107 staat danklied voor van de verlosten. Dat is, als u mij vraagt, hetzelfde. Net zo'n danklied. En er staat dan in die psalm, het gaat over bevrijden, hè. Vers 2, dat zulks de bevrijden des Heren zeggen, die hij van de hand der wederpartij dus bevrijd heeft. Let op, bevrijd, verlost. Maar in vers vers 14 lees ik dan maar, neem ik maar een draad op. Daar staat: hij voerde hen uit de duisternis en de schaduw des doods en hij brak hun banden. Het is net alsof je in Jesaja leest, maar daar waren we nog niet. Een volk dat in duisternis, één volk, niet de volkeren. Een volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Degene die wandelen in het land van de schaduw des doods. En wat staat hier? Hij voerde hen uit de duisternis in de schaduw des doods en hij brak hun banden. En banden is een term ter aanduiding van gevangenschap. En je hebt hier dus precies dezelfde waarheid. Men zit opgesloten in duisternis. Dat is altijd van oudsher inherent aan een gevangenis. Gevangenissen horen geen grote ramen te hebben, dat weet u. Men wordt in het cachot opgeborgen, het liefst in een donkere bezemkast. Of wat het maar was, of in een donkere kelder. Im tiefen Keller zit zich hier. Kan u dat lied ook of niet? Oké, okay, nee. Het is ook Duits, dus het mag eigenlijk niet. Maar Thomas. Maar dat is de gevangenschap. Hij voerde hen uit de duisternis in de schaduw des doods, de duisternis. En hij brak hun banden, hun boeien. Laat hen voor de Heere zijn goede tierenheid loven en zijn wonderwerken voor de kinderen der mensen. Want hij heeft de koperen deuren gebroken en de ijzeren grendelen in stukken gehouden. Hebben we dat? De gevangenis geopend. Men kan eruit. Of men dat wil, is nog maar de vraag. Maar het hoeft ook niet noodzakelijk, maar het betekent dat een einde gekomen is officieel aan de officiële ballingschap. En daar gaat het maar om. En heel concreet, als wij dan behoren, als wij dan niet dat het zo is, maar ik wil het er niet over hebben, maar als wij dan zouden behoren tot de 10 stammen, betekent het dan dat we zouden terugkeren naar Palestina? Nee, dat is niet de bedoeling, want God heeft voor ons een beter vaderland besteld. De hemel namelijk. Dat is in onze dagen. En in de toekomst, want dat is in de wederkomst van Christus, dan pas zal er een echte terugverzameling zijn van alle stammen van Israël naar het beloofde land. Nou ja, wat er van over is dan natuurlijk, hè. Heb je die nog? En was je nou ook in gedachten even bij Simpson? Of niet? Die de deuren van de stadspoort eruit licht en op zijn schouders nam en ergens anders naartoe bracht, weet u dat nog? Nou ja, dat is het. Bij beeld precies hetzelfde uit. Dat is een teken uit de Oud-Testamentische geschiedenis, maar het gaat net over net zozeer over onze tegenwoordige tijd. Hoezo poorten? Hoezo gevangenschap? Weg met die grendelen enzovoort. En dat is wat gebeurd is. 10 stammen gingen in ballingschap, maar officieel is er een eind aan gekomen, hoor. Ja, en u denkt, dan moeten ze toch terugverzameld worden? Dan zeg ik, nee, waarom zou dat? Moeten ze zelf weten? Bovendien, mijn tante zong het vroeger, zij worden verzameld uit ieder land, één voor één. Maar het gaat niet over de terugkeer naar Palestina. Het gaat over u en ik vandaag. Wij komen tot geloof en wij worden verzameld uit ieder land naar Jezus heen. En die is niet in het Jeruzalem wat nu is of wat beneden is, maar in het Jeruzalem dat boven is. Het betere vaderland uit Hebreeën hoofdstuk 12. Oké, Hebreeën hoofdstuk 12. Weer zeg ik, bedenk dan de achtergrond van heel die oud-testamentische geschiedenis. Zijn twee volken en God heeft beloofd dat Israël altijd Gods volk zou zijn. En als de twee stammen dat niet zijn, dan zijn het de 10. En als het de 10 stammen niet zijn, dan zijn het in ieder geval de 2. In ballingschap of niet in ballingschap, nou ja, daar gaat het over. En er wordt aangekondigd Messiaanse tijd en die begint met de situatie zoals we die vandaag kennen, namelijk met een ongelovig Joods volk en dus logischerwijze met 10 stammen die officieel moeten doorgaan voor Israël. Omdat de zaligheid daar gedeponeerd is en daar ook inderdaad ontvangen is. Heb je dat nog? Dat neemt niet weg dat in de praktijk, want dit was de jure, rechtens. Het neemt niet weg dat in de praktijk die dingen natuurlijk slechts van toepassing zijn op degene die werkelijk ook geloven. Maar dat is altijd zo geweest. Het hele volk, maar het hele volk bestaat alleen maar dankzij degene daarin die geloven. Heb je dat nog? Ook al zouden er maar 10 rechtvaardigen zijn in heel Israël. Al had ik het dan over Sodom. Dan zal de Heer Sodom niet verwoesten. Heb je dat nog? Als er maar een minderheid is, oké, dat is in het algemeen voldoende. Het gaat altijd om een overblijfsel. Maar het volk blijft dat volk van God dankzij die enkelingen daarin. Dankzij dat gelovig overblijfsel. Dat is altijd zo geweest. En Paulus zegt dat zal ook altijd zo zijn. En het is ook in onze dagen zo, zegt Paulus. Nog steeds in Romeinen hoofdstuk 11. Maar eigenlijk probeer ik alleen maar u te vertellen. Nou ja, dat die gevangenissen geopend worden. Dat is precies wat je mocht verwachten op basis van dit soort schriftgedeelten. Staat hier gewoon. En als het niet duidelijk is dat dat over die ballingschappen gaat, dan zeg ik, nou ja, punt 1, het gaat over onze dagen. En dat heet nou eenmaal verborgenheid, dus dit soort dingen worden toch tamelijk bedekt verteld, dat is 1 ding. En het andere ding is, ken de oud-testamentische geschiedenis. Volg het verhaal, volg de geschiedenis en volg de profeten. Lees de koningen en de kronieken door. Ik bedoel de boeken der koningen en de boeken der kronieken. Over die beide huizen van Israël. In het zoveelste jaar van die en die, de koning van Israël, werd die en die koning over Juda. En in het zoveelste jaar van de koning van Juda werd die andere weer koning over Israël. En in het zoveelste jaar van koning die en die trok Israël op tegen Juda en Juda trok op tegen Israël. Zodat je nou maar moet weten dat Juda niet hetzelfde is als Israël en Israël niet hetzelfde is als Juda. Het zijn 2 huizen. 2 volkeren. En als God niet werkt via het een, dan via het andere. En de Bijbel leert dat ook nadrukkelijk. Zie je? En tegen die achtergrond lees je dit. En wat je dus leest is eigenlijk, als de Messias komt, zal dat volk wat op dat moment in ballingschap is, bevrijd worden. En aan de andere kant, een volk dat in het licht was tot dan toe, er zou het licht uitgaan. Want dat is precies wat Jesaja 8 en 9 net zo goed leert. Die schriftplaats waar staat een volk dat in duisternis was, zal groot licht zien. Diezelfde schriftplaats leert dat algemeen de wereld die in het licht was, in duisternis zal terechtkomen. Heb je dat nog? Lees het maar na. Staat er echt, einde van Jesaja 8, meen ik, en het begin van Jesaja 9. Grendelend dus weg. En meer zal ik hier niet over zeggen op dit moment. Ik ga gewoon door even naar Psalm 146. Hier zit maar 1 lijn in die schriftplaatsen die ik u noem. Hè. Dat is gewoon de volgorde waarin ze in de Bijbel staan. En verder niks. Psalm 146, vers, even kijken, vers 7 eigenlijk, hè. Dat is die God die voor weduwen en wezens zorgt. Dat wil zeggen voor diegenen die inderdaad hulp nodig hebben. En hier staat hetzelfde, maar met andere woorden. Die de verdrukte recht doet. Die de hongerige brood geeft. De Heer maakt de gevangenen los. De Heer opent de ogen der blinden. De Heere richt de gebogenen op. De Heer heeft de rechtvaardige lief. En daarna versnegen ook inderdaad hij al de wezen de weduwe staande. Maar de goddeloze weg keert hij om. Maar waar het me om gaat is die uitdrukking in vers 7 en 8. Omdat ze zo duidelijk verwijzen naar de bekende nieuwtestamentische tekenen. Die de hongerige brood geeft. Dat is het enige teken wat 4 keer beschreven wordt. Hè? Spijziging van de 5000, jazeker. Die de hongerige brood geeft. De Heere maakt de gevangenen los. Daar heb ik het net tamelijk uitgebreid met u over gehad. De Heer opent de ogen der blinden. En als je dan toch aan die wonderen en tekenen denkt uit de Bijbel, denk, we zien in de eerste plaats wel aan blinden die de ogen geopend worden. En de Heer richt de gebogen op, de samengebogen vrouw, weet u nog? In de synagoge enzovoort. Nou, dat is wat verwachten was. Ik moet er wel meteen bij zeggen dat als je deze uitspraken beschouwt alleen als profetie over de tekenen, de wonderen die de Heer Jezus zou doen, dan doe je deze profetie dus wel onrecht. Maar niettemin, letterlijk heeft hij dat gedaan. Maar neem niet weg dat de letterlijke vervulling van deze profetische woorden tegelijkertijd een illustratie is van de definitieve, de veel hogere, de geestelijke betekenis van deze profetie. Want wie zijn die hongerigen? En waarnaar zou men hongeren? Wat zei de Heer ook weer na die wonderbare spijziging in Johannes 6 bijvoorbeeld? Wat zei de Heer? Hij zei, ja, jullie komen bij mij om dat brood. Maar je weet toch hoe het was? Jullie kregen dat brood in de woestijn in de tijd, het manna. Dat was een wonder en het had ook nut. Niettemin zegt de Heer Jezus, maar ik ben dat ware brood dat uit de hemel is nedergedaald. Met andere woorden, ook al had het toen praktisch nut, dan nog was het profetisch voor wat zou aanbreken in nieuwtestamentische tijd, als werkelijk de verlossing uit Egypte, uit de dienst, uit de slavernij, uit de ballingschap tot stand zou komen. Want wij zouden gevoed worden door de Heer Jezus zelf, die ons brood geeft, die als de hoge priester voortbrengt brood en wijn. Dat beschouw ik als de profetie van Genesis 14. Van Melchizedek, namelijk. En hij spijzigt ons dus. In het Nieuwe Testament krijg je een illustratie daarvan. Wonderbare spijziging en de bruiloft te Cana, brood en wijn. En een herhaling van dat teken, maar dat beschouwen we niet als een wonder. Dat is bij de inzetting van het avondmaal, zoals we dat noemen. Maar het is de uitbeelding van dat de Heer ons vandaag voedt met dat brood dat uit de hemel is nedergedaald. En als u nog gevoelig bent voor mooie metaforen en voor symboliek. Wel nu, Johannes 6 zegt de Heer, ik ben dat brood. Wie mijn vlees eet en wie mijn bloed drinkt, enzovoorts. Want u weet, de mens zal niet meer bij brood leven, maar bij alle woord. Woord Gods, bij alle woorden dat uit de mond Gods uitgaat. En dat is de echte betekenis, dat wil zeggen de hoogste betekenis van deze profetische woorden. Die de hongerigen brood geeft. Dat ons lichaam gevoed moet worden, ja, dat is bekend. Maar dat wij mensen als zodanig gevoed moeten worden, dat is minder bekend, maar daarbij gaat het om geestelijk voedsel. Dat wil zeggen, wij moeten onderwezen worden. Wij lopen hier als zoogdieren, heeft men mij verteld, de biologieles. Wij leven hier als zoogdieren hier op aarde. En u weet hoe het met dieren is, die kunnen wel denken, maar alleen maar aan eten. Hè? Ja. En wij mensen kennelijk ook, alleen dat is dan de kost en dat is iets meer dan alleen het brood enzovoorts. Maar daarnaast, wij mensen vragen ons dingen af die dieren zich niet afvragen. Daarom zijn we ook veel ongeruster dan dieren en hebben wij het veel slechter dan dieren. Wij vragen ons af, wat doe ik hier eigenlijk? En waar moet het naartoe? Het, dat ben je dan zelf, hè? Waar moet het naartoe? En dat weten wij niet. Want dat we hier zijn, ja, dat hebben wij ook niks aan gedaan. Ineens werden wij wakker en toen waren we ergens. Vaag. Hè? Ja. En wat doen wij hier eigenlijk? En er zijn mensen aan het uitvinden wat we hier eigenlijk moeten. En Paulus zegt, nou, dat is makkelijk. Je moet even luisteren naar wat God geopenbaard heeft in zijn woord. De bedoeling is dat we hem zoeken. En hij is niet ver van en ieder van ons, maar Handelingen 17. En zijn wegen zijn sowieso hoger dan de onze. Dus luister naar hem, Jesaja 55. Wij moeten onderwezen worden, gevoed worden, gevuld worden, verzadigd worden met het woord van God. En voor anderen, wij moeten verzadigd, gevuld worden met de Heilige Geest. Maar dat is hetzelfde. En dat is wat de Heer zou doen. Is dat een wonder? Ja, dat is een wonder. Ik vind het altijd komisch dat mensen vandaag ons wijsmaken dat ze nieuwe ideeën hebben of eindelijk weten hoe het ervoor staat met de mensheid en met de planeet en met het zonnestelsel en met het melkwegstelsel en met onze samenleving en waar het naartoe moet. Waar het naartoe moet enzovoort. En daar hebben ze weer over gedacht. En dan denk ik, die mensen zijn gek. De mensheid is wat mij betreft 6000 jaar oud. En volgens hun miljoenen jaren oud. En al die tijd hebben de mensen over nagedacht. En zij weten nou ineens hoe het moet. En dan vinden ze ons hoogmoedig. Maar hoe het moet, is heel eenvoudig. Luisteren naar wat de Schepper geopenbaard heeft. Onderwerping aan het woord Gods. Het brood aanpakken dat hij aanreikt. Dat is wat hij doet. Ja. En daarmee maakt hij ons vrij. En dat is de samenhang tussen hij geeft de hongerige brood en de Heere maakt de gevangenen los. In één adem. In vers 7 nog steeds van Psalm 146. En dat hij dat in de eerste plaats en officieel ook in de eerste plaats doet in onze dagen aan de 10 stammen van Israël. Ja, dat wil ik niet elke keer over spreken, maar dat zeg ik er dan toch maar nadrukkelijk bij. Mede omdat het bepalend is voor de woordkeus. God zou zijn volk te eten geven. Vanaf de uittocht uit Egypte. En hij beloofde dat hij het ook in het land zou doen, niet door het manna, maar door de opbrengst van het land. Hij zou zorgen dat zij niks tekort zouden hebben. Totdat hij vaststelde dat zij hem toch niet wilden dienen en niet meer in staat waren om dat priesterambt te vervullen. En toen heeft hij ze eruit gestuurd. En hij geeft ze geen brood meer. Daar moeten ze zelf maar voor zorgen. De aarde bebouwen enzovoorts, in het zweet huns aanschijns enzovoorts. En daaraan is officieel een eind gekomen toen de zaligheid, toen het evangelie onder die 10 stammen gehoord en aanvaard werd. Officieel. En sindsdien zijn dat de vrije volkeren, dan wel volkeren die de vrijheid lief hebben. En nastreven, en in de rest van de wereld vind je dat helemaal niet. Dus de dilemma, dan praat ik over politiek en dat wil ik eigenlijk niet. Maar men heeft het maar over dat heel de wereld moet democratisch worden enzovoorts. En moet vrijgemaakt worden en al dat soort. Dat willen die volkeren helemaal niet. Die willen niet politiek betrokken zijn. Die willen iemand boven zich die het regelt, dan is dat geregeld. Makkelijk zat. En daar onderwerpen ze zich aan. Laat iemand er maar voor zorgen. En als iemand het niet goed doet, dan schoppen we hem eruit. Dat heet revolutie. En dan komt er wel een andere tiran, heet dat van oudsher. Alleenheerser bedoel ik, hè. En die neemt het dan wel over en zo gaat dat dan. En vrijheid, die mensen hebben geen idee wat vrijheid is. Zoeken dat ook niet. En in vele landen hebben ze er niet eens een woord voor. Ook niet voor waarheid trouwens. Hebben die nog? Ja, je mag die dingen tegenwoordig niet zeggen, want tegenwoordig heeft men het evangelie afgeschaft en predikt men democratie. Democratie als het hoogste goed dat de mens zich kan verwerven. En wij bieden het de hele wereld aan. Democratie enzovoorts. Die arme mensen moeten zich ineens bemoeien met dingen waar ze zich helemaal niet mee bemoeien willen. Wij in Nederland trouwens ook niet, want nog niet de helft van het volk houdt zich bezig met de democratie. En vervult zijn vrijheid om te stemmen, weet u wel, democratisch en al dat soort dingen mee. Wat een onzin is het allemaal toch. Ik democratie, hoeft voor mij niet. Voor mij is het ook goed als één de dienst uitmaakt en gewoon zegt hoe het gebeuren moet. Als je het dan maar wel goed doet. En bij voorkeur dat het nog een gelovig is ook. Dat zou ik het liefst hebben. Dan ben je van al dat gedoe af. Toch? En al die strijd en al die discussies over ik denk of ik vind. En dan zegt een ander het weer. Het was er, ja, maar ik ben van mening dat enzovoorts. Discussie, debat. En het gaat nooit ergens over. Omdat het altijd maar gaat over wat de mens zelf zich bedacht heeft in zijn studeervertrek of in zijn torentje in Den Haag. Dat ivoren ding, dat kent u toch? Nou, laat maar zitten. U weet wel, die mensen doen hun ogen dicht, ze gaan in de kamer zitten, doen de deur dicht, doen het licht uit, doen hun ogen dicht en denken een wereld uit. Die moet dan maakbaar zijn en daar gaan ze voor vechten. Ze hebben een visioen. Een droom hebben ze. Wie zijn het ook weer? Nou ja, laat maar zitten. Een droom. Ja, dat is het ook, ja. En dromen zijn bedrog. Ja. Maar God openbaart zich en zegt, dit is wat ik doe. Dit is de situatie van de wereld. Hier doe ik mijn werk. Zo is de status quo. En hoe het verder gaat, dat zal ik je vertellen. En dat staat in een profetisch woord dat zeer vast is. En ik heb er ook niet de minste twijfels over. Integendeel. Het blijkt ook inderdaad zeer vast te zijn. Nou, daarover gaan die dingen. De Heer geeft de hongerige brood. Hij voedt ze, geestelijk, hij onderwijst ze met zijn woord. En daarmee maakt hij ons vrij, want de waarheid maakt vrij. Staat letterlijk in Johannes 8, maar ik dacht dat het ook algemeen in de wereld een bekend begrip is. Waarheid maakt vrij. Daarom wil in het algemeen een, want ik bedoelde niet deze, daarom wil in het algemeen een overheid niet dat het volk de waarheid kent. Want de overheid wil het volk niet vrijmaken, de overheid wil het volk in zijn macht houden. Logischerwijze. En daarom moet je voor waarheid nooit bij de overheid zijn. Per definitie niet. Ik heb het net niet meer met u gelezen, maar vers 3 heb ik overgeslagen namelijk. Want daar staat, vertrouw niet op prinsen, op des mensenkind, maar ik denk, laat ik hem maar niet lezen. Want, nee, ik heb groot respect voor het Nederlandse koningshuis, laat ik het zo zeggen. Dus daar bedoel ik er niet mee. Maar prinsen wil zeggen, degene die vooraan staan in het algemeen, maar vertrouw er niet op. Men zou vertrouwen op God. Bij wie wel degelijk heil is en bij die prinsen niet. Toch? Ja. Want die God die hemel en aarde gemaakt heeft, die God van hemel en aarde, de enige echte, algemene, grote, alles overheersende, alomtegenwoordige God, hè, die alles ziet en hoort, die zou de hongerige brood geven en die maakt de gevangenen los. En hij opent de ogen der blinden. Wie is er blind? Ga ik straks met u lezen. Wie is er blind dan mijn volk? Israël. Jesaja. Kom ik zo. Maar de Heer zou de ogen openen. En dat is de betekenis van al die genezingen van al die blinden waar ook in de Bijbel. Men is blind, men gaat tasten door het leven, is de weg kwijt, men weet het niet, men ziet het niet, men kan, weet er geen raad meer mee. En de Heer zou zicht geven, opdat men het licht in de ogen zou ontvangen. Zien zou en wel degelijk bemerken. En dat in de praktijk hetzelfde is als dat de dove oren geopend worden, zodat men ze horen en verstaan. Dat is weer de reden waarom dat de twee belangrijkste wonderen zijn die we in het Nieuwe Testament tegenkomen. Openen van ogen en oren. En terwijl in onze dagen het Joodse volk officieel blind en doof is, Jesaja 6 en nog zo wat van die schriftplaatsen, vele malen aangehaald in het Nieuwe Testament overigens. Terwijl dat zo is, is dus logischerwijze bij dat andere huis van Israël het oog open gegaan en zijn de oren opengemaakt. En dat is meteen het volk geworden dat kent, kennis heeft, zich voelt met het woord van God en daarom ook een boodschap heeft, wat te zeggen heeft. En niet langer stom is. En dat is dus de algemene situatie, niet zozeer van deze dag van vandaag, maar het is de algemene situatie van de afgelopen 2000 jaar. Dat er langzamerhand een eind aan komt en dat langzamerhand men het zo scherp niet meer ziet en niet meer hoort, dat is mij bekend en het vervult mij naar aardse maatstaven en naar de mens gesproken met grote zorg. Aan de andere kant, het is precies wat de Bijbel heeft aangekondigd, dus doe maar. De Heer opent de ogen der blinden, die richt de gebogen op, samengebogen, ter aarde gebogen. En de Bijbel zei, iemand die zo is, kan geen priesterlijk werk vervullen. En wij vinden zelfs tot in het Nieuwe Testament, tot in Romeinen 11 uitspraken, dienaangaande over het Joodse volk dat in onze dagen samengebogen is en gebukt gaat dus onder het juk, want zo ziet dat er dan uit, hè? Gebukt gaat onder het juk door hun, wat stond er, hun lenden waggelen en hun tafel zei tot een vloek en wat het maar was. Romeinen hoofdstuk 11, dan wordt dat samengebogen zijn beschreven als onderdeel van een vloek over het Joodse volk, maar hier staat de Heer richt de gebogen op. In dezezelfde dagen, met andere woorden, het gaat over het samengebogen tienstammenrijk van Israël, of wat er van over is. En de Heer zal dat oprichten. Je vindt nog een parallel trouwens, maar die kan ik met u niet lezen vandaag. Maar nog een parallel waarbij de Heer zei, dat wat hoog is, zal ik vernederen. En dat wat nederig is, zal ik verhogen, uit Ezechiël 21. En het beschrijft de situatie, uiteindelijk beschrijft de situatie aan het begin van onze bedeling. Dat Joodse volk, als volk van God, zou vernederd worden. Maar wat zou er dan verhoogd worden? Wel, dat andere huis van Israël. Waarom dan? Ja, logischerwijs omdat daar het evangelie wel ingang vindt. De Heer kruiste als het ware zijn handen. En de twee werden weer verwisseld. En dat wat Lo-Ami was tot dat moment, het tienstammen van Israël, werd alsnog Ami. Werd alsnog volk van God. Profetie het over. En bij gelegenheid spreken we er wel weer eens over. Maar nu dan maar verder niet. Het gaat mij nu alleen om dat deze tekenen zijn van het werk van God in onze dagen, waarbij hij dus een hand als het ware kruiste. Ik wil u wel wat anders tussendoor zeggen. Dat is dit. Toen ik begreep, ooit, heel lang geleden, dat al die tekenen in het Nieuwe Testament een profetische betekenis hadden. En echt, dat heb ik niet echt van huis uit meegekregen. Ja, misschien wel, maar het is dan nooit bij me doorgedrongen. Het drong pas tot mij door toen ik een commentaar van Klaas Roosendaal las over de bloedvloeiende vrouw en de dochtertje van Jairus. En dat het dochtertje van je Iris een beeld was van het Joodse volk, dat in de toekomst alsnog zal worden opgewekt. En dat voordat het zover is, de bloedvloeiende vrouw genezen wordt. En dat was dan, schreef hij, een beeld van de gemeente van vandaag. Dan had ik daar meteen toch een heleboel vragen over, waar ik van hem dan geen antwoord op kreeg. Ik kon hem ook niet vragen, want hij was al lang overleden. 1956. Dus vooruit. Maar ik bleef er wel mee zitten. Maar uiteindelijk, ik zal het daar niet over hebben, maar wel, ik dacht meteen, ja, als dat maar is, en daar twijfelde ik niet aan, dan moeten al die tekenen zo'n betekenis hebben. Maar de vraag bleef, gaat het nou over een toekomstige genezing, herstel van het Joodse volk? Israël is dan algemeen de gedachte. Die blind geborene is dan een beeld van het Joodse volk, dat in de toekomst dus, vandaag niet, maar in de toekomst alsnog genezen zal worden. En de ultradispensationalist zegt dan meteen, ja, daar is het een beeld van. Want het gaat allemaal over het aanbreken van het koninkrijk op aarde, gepaard gaande met tekenen en wonderen. En ze dachten toen dat het koninkrijk meteen zou komen, en dus had je daar die tekenen en wonderen enzovoort. En ik moet u zeggen, ja, dat is een leuke optie. Maar de andere optie is natuurlijk dat zo iemand die genezen is en dan teruggevonden wordt in de tempel, prijzende God en dat soort dingen. Of een die genezen wordt van melaatschheid en terugkomt bij de Heer. Dat is toch een beeld van de gemeente, of niet? Of is het een beeld van Israël? Ik weet niet, het heeft me even een paar jaar gekost voor ik erachter kwam. Gaat het nou over Israël of gaat het nou over de gemeente? En het antwoord is, het gaat over Israël, maar niet het Joodse volk. Het gaat over het instammen van Israël en dus het ontstaan van de gemeente. De vorming van de gemeente daaruit in onze dagen. Maar daar kom je pas achter, gek genoeg, in het licht van het Oude Testament. Nou ja, de geschiedenissen in de eerste plaats, maar daarna de profetieën in het Oude Testament. En dan begrijp je waarom de Heer die tekenen doet aan een volk en voor een volk dat ongelovig is en ook ongelovig zou blijven. Want Jesaja had gezegd dat het zo zou zijn. Niettemin doet de Heer die tekenen voor hen en zij mogen voor de gelegenheid als verachters aanschouwen en zich verwonderen. Met dank aan Paulus in Handelingen 13. En nog even een beeld vormen van wat de Heer in onze dagen zou doen, waarin zij als Joods volk ongelovig zouden zijn en blijven. Hij zou een werk doen namelijk aan het andere huis van Israël. En daarmee bovendien vervullen het eerstgeboorterecht van Jozef. Hebben die nog? En dat is wat die tekenen allemaal stuk voor stuk uitbeelden. Niet het herstel van het Joodse volk in de toekomst, maar het herstel van Jozef, van Efraïm, Manasse, hoe ze maar heten. Het herstel van dat volk dat afstand van het tienstammenrijk van Israël in onze dagen, met als resultaat dat daaruit de gemeente wordt voortgebracht. Wie was die bloedvloeiende vrouw als ze niet het Joodse volk is? Wel nu, ze was een onvruchtbare vrouw. Maar toen het dochtertje vruchtbaar moest worden, stierf ze en werd die vrouw genezen. En terwijl de een doodgaat, wordt de ander genezen. En die bloedvloeiende vrouw is dus niet een beeld van de gemeente. Dat kan niet, want die was nooit ziek en was nooit onvruchtbaar. En die is ook nooit genezen. De gemeente niet. En het is ook niet een beeld van de heidenen. Die vrouw die genezen moet, en dat zou dan vervolgens de gemeente zijn, wat een rare sprong is overigens, want het is een stijlbreuk, dat kan eigenlijk helemaal niet. Want dan is de volgende vraag, maar wie zijn dan al die anderen, die massa die er omheen stond? En die uitdrukkelijk vermeld wordt, hè? Wie heeft u aangeraakt? Ja, het zijn die dromen van mensen. Hoezo, wie heeft u aangeraakt? Heb u dat nog? Die vrouw is dus één uit die massa, één volk uit de volkeren, uit alle volkeren der aarde, maar dan wel één specifieke. Die nog iets te doen heeft met een zoon van zijn kleed. En dus iets met het koningschap uit Israël. Maar die kan ik nou allemaal niet vertellen, mensen. Dat is een ander onderwerp, hè. Maar ze is een beeld van die 10 stammen van Israël, die tot vruchtbaarheid gebracht wordt, die genezen wordt van onvruchtbaarheid, want dat is in essentie waar het over gaat. En dat op het moment dat het dochtertje van Jairus sterft, en terwijl het Joodse volk zijn ongelovigheid demonstreert en bij herhaling verwoordt, wordt ergens op de achtergrond, in de massa, is er één volk dat genezen wordt. En daarmee vruchtbaar. En onder het motto, maak het verhaal af en kleur de plaatjes. De vrouw werd genezen, werd vruchtbaar, heeft daarna een zoon gebaard en die is een beeld van de gemeente. De maagd was zwaar, ja precies, zal een zoon baren. Ik weet wel, dat staat er niet bij in de Bijbel. Maar ja, dat moet toch duidelijk zijn waar het over gaat. Die 2 vrouwen die met elkaar van doen hebben, wie levens aan elkaar gekoppeld zijn. Eén is 12 jaar, de ander is 12 jaar ziek. De een is 12 jaar de ander is 12 jaar onvruchtbaar. En de ene moet op dat moment, 12 jaar, moet vruchtbaar gaan worden. Maar in plaats daarvan gaat ze dood. En nog een dochtertje van Jairus Aaron. Datzelfde. Maar dan in het Hebreeuws. Dochtertje van Jairus, de overste van de synagoge. Wie is dat? Een beeld van het Joodse volk. Wie is dan die andere vrouw? Daar mag je niet over moeten nadenken, hoor. Als het ene beeld is van de 2 stammen van Israël, dan is de ander dus een beeld van de 10 stammen van Israël. Te midden van de massa, verstrooid in de wereld, in ballingschap, in boeien, in duisternis, vervreemd van het burgerschap Israëls. Maar dat volk komt in aanraking nu. Niet met de wet van het oude verbond, waar ze niets van moesten hebben ooit. Maar nu met het nieuwe verbond. En nu zeggen ze, doe me dat maar. En daarmee wordt het volk vruchtbaar. En die onvruchtbare zou meer voortbrengen. Toch of niet? De Jesaja 54, maar daar ga ik nou niet over hebben natuurlijk. Ik bedoel, dit zit zo goed verweven in heel de oud-testamentische geschiedenis en profetie. Daar hoeft niet de minste twijfel over te bestaan. Maar ik laat Psalm 146 maar weer lossen. Ik neem u mee naar Jesaja hoofdstuk 4. Ik heb genoteerd Jesaja 4 vers 2, maar dat zal niet goed zijn. Ik moet even dus doorlezen. Want ik zoek een tekst waar staat: U lieden daarentegen die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan en er zal genezing zijn onder zijn vleugelen. En gij zult uitgaan en toenemen als mestkalveren. Maar ik ben bang dat ik in het verkeerde hoofdstuk terecht ben en dus een typfout gemaakt heb. Nou, kan ik ze gewoon niet vinden. Zie, dan heb ik een fout gemaakt. Is dat Malachi 4 vers 2? Dat is snel. Heerlijke, die dingen. Laptop. Malachi 4 vers 2. Voor de statistiek. De zon der gerechtigheid zal opgaan en zal genezing zijn onder zijn vleugelen. Of je dat letterlijk moet opvatten, het antwoord is ja, ook letterlijk, maar in de eerste plaats overdrachtelijk. Dat volk waarvan alles aan mankeerde, zou genezen worden. En inderdaad, uiteindelijk heb je ook de individuele toepassing daarvan op je eigen persoonlijke leven. Maar dat is altijd het minst belangrijke, dat is het laagste niveau dat er bestaat, hè. Dat begrijp je toch, hè? Je krijgt eerst de hogere dingen, van Gods wegen, dat volk van God, de volkeren. En uiteindelijk, ja, inderdaad, is ook op de individu zelf van toepassing. En of de Heer me ooit lichamelijk genezen heeft, weet ik niet. Of hij het ooit zal doen als het nodig is, weet ik ook niet. Maar dat hij me geestelijk genezen heeft, daar dank ik hem elke dag voor. Ja. Met andere woorden, neem die schriftplaatsen niet te laag. Maar ik blader even om, want ik zit in Jesaja nog steeds, naar Jesaja 8. Want ik had met u willen lezen, men wacht naar vrede, maar er is niets goeds. Na tijd van genezing, maar ziet, er is verschrikking. Men wacht naar tijd van... Ik wacht op de computer die dan even zegt... Kijk, dan kan ik meteen mijn aantekeningen... 8 vers 15 had ik staan. Jeremia. 8 vers 15. Men wacht naar vrede, maar er is niets goeds. Naar tijd van genezing, maar ziet, er is verschrikking. Implicerend dat als de Messias komt, de Messiaanse tijd aanbreekt, dat er genezing zou zijn. In het algemeen en in de breedste betekenis van de term. Eigenlijk, maar dat staat er niet zozeer bij, eigenlijk wordt bij die genezing in de eerste plaats gedacht aan melaatsheid. U weet, in het Nieuwe Testament heb je die tekenen van dat melaatsen genezen worden. En in het Oude Testament ben ik geen enkele belofte tegengekomen, zo zwart op wit, dat de Heer of dat de Messias melaatsen zou genezen. Wel genezing in het algemeen, maar het schijnt dat in het algemeen onder ziekte in de eerste plaats, althans in de Bijbel, verstaan wordt melaatsheid. En het speelt ook een belangrijke rol hier en daar, want wij kennen allemaal die figuur van Naaman. Uit Damascus of all places. Damascus, dat weet u. Dat is die plaats van Paulus en van Eliezer. Die Damaskener, weet u wel. Daar is iets mee en het hangt samen met 10 stammen van... Ja, daar hangt het mee samen. Maar die Naaman, die komt dan naar Israël. En moet dan niet 1 keer, maar 7 keer gedoopt worden in de Jordaan. Door onderdompeling, inderdaad, ja. U weet wel, en dan wordt hij genezen. En verdwijnt gewoon weer naar waar hij vandaan kwam. Naar Damascus. En het gebeurt dus een beetje op de achtergrond eigenlijk. Maar het is net zo goed in beeld van de genezing van de 10 stammen van Israël. Het is een soort intermezzo daar. En je vindt hetzelfde ook terug, die is nog minder bekend, in de geschiedenis van Mirjam, die bij gelegen, want die staat ook voor Israël, die vrouw weet u wel, de zus van Mozes en Aaron. Mirjam, die bij gelegenheid ook de autoriteit van haar broers, dan wel broers, in ieder geval van Mozes in twijfel trekt, en die dan melaats wordt. En die dan buiten de legerplaats moet zijn, want binnen de legerplaats mag geen melaatse zijn, omdat het veel te besmettelijk is. En dan de hele geschiedenis van Israël staat op dat moment stil. Totdat Mirjam weer genezen is. Wat niet te verwachten was, maar het gebeurt wel. En dan gaat de geschiedenis weer verder. Dan trekt Israël vervolgens op naar een volgend legerkamp. Lees dit maar eens na in de geschiedenis. Maar die melaatsheid is echt een uitbeelding van dat men uitgeschakeld is, dat men ziek is. Het is ziekte in het algemeen, men zegt het is een beeld van zonde. Dan zeg ik ja, dan is er wat mis, dus dan ben je ziek. Dat is allemaal hetzelfde woord eigenlijk, als het er nou helemaal over gaat. En dan staat het verhaal min of meer stil ergens. Maar het is wat aan de ene kant de 10 stammen is overkomen, en het is aan de andere kant wat tot in onze dagen het Joodse volk overkomt. Maar aan beide kanten zal genezing zijn, of zou genezing zijn. Dat wil zeggen, de geschiedenis mogen dan ergens stilstaan, maar ergens anders loopt die gewoon door. Heb je dat? En dus genezing in het algemeen, het gaat inderdaad primair over Israël. En daarna zeg ik, Maar dan moet ik dringend ophouden natuurlijk weer. Maar daarom moet ik u toch zeggen. En al wat in de Bijbel geschreven staat over Israëls geschiedenis, is hun overkomen en is geschreven ons tot voorbeeld op welke de einden der eeuwen gekomen zijn. Dat is 1 Korinthe 10 waar dat staat. Zodat u niet denkt, ja, dat geldt allemaal niet voor de heidenen, dat ligt anders. Moet ik u zeggen, nee, wat Israël overkomt, dat geldt nou juist en vooral voor alle volkeren. Voor de hele wereld, voor heel de mensheid. Alleen God demonstreert zijn handelen aan Israël, omdat hij nou eenmaal Israël heeft uitverkoren als priesterlijk volk. Dat wil zeggen, het volk dat zijn woord zou ontvangen en bewaren, beheren en dus prediken. Maar tegelijkertijd, zoals bij al die oud-testamentische profeten individueel, ze zijn ook zelf de uitbeelding van Gods woord, Gods werk en Gods plan. En dat is de dubbele functie van de profeet in het algemeen en daarmee van Israël ook. Ze hebben de verantwoordelijkheid voor het woord, maar tegelijkertijd in hun doen en laten, soms absurde doen en laten, geven ze uitdrukking, geven ze een illustratie van wat God zal doen. Profetisch. En dat is maar waar het om gaat. En wat de geschiedenis van Israël ons in ieder geval in de eerste plaats leert, is dat als God wat belooft, dan doet hij dat ook. En zo niet dankzij de mens, dan ondanks de mens. En God heeft zijn plan gemaakt. En hoe dan ook, hij is bij machten om te doen wat hij beloofd heeft. En dit zijn belangrijke dingen, omdat in het algemeen het christendom zichzelf in stand weet te houden door bepaalde bijbelse waarheid zonder meer te verzwijgen of tegen te spreken, omdat men er geen weg mee weet. Men gelooft niet in een toekomst van Israël, omdat men vindt dat wij vandaag deel hebben aan de zegeningen van Israël. En dat laatste is in hoge mate juist. Maar men gelooft niet in de toekomst van Israël, want men acht het of het een of het ander. En zo ligt het niet. En de zogeheten bedelingenleer, waar ik in het algemeen fundamenteel 100% achter sta, niet op al die details die geleerd worden, maar opvatting in het algemeen. Ja, het bezwaar, grote bezwaar daartegen is dat geleerd wordt dat Gods werk aan Israël is stopgezet en dat het in de toekomst pas weer verder gaat. Terwijl toch duidelijk is voor ieder die maar een beetje in zijn Bijbel leest, dat God zegt, mijn werk zal nooit stoppen, gaat altijd door, ik zal doen wat ik beloofd heb, ik laat niet varen het werk mijn handen, ik ben getrouw, ik ben genadig en barmhartig en ik doe wat ik gezegd heb. Wat moet je dan met je bedelingen leren? En in beide gevallen, meer belangrijke stromingen zijn er trouwens helemaal niet. Niet serieus te nemen in elk geval. In beide gevallen moet ik vaststellen dat het verhaal staat of valt met inderdaad die kwestie van die 10 stammen van Israël. God heeft zijn werk aan Israël niet gestopt, maar je moet wel weten dat het Israël uit meer bestaat dan alleen de Joden. Van oudsher. Heb je dat nog? En aan de andere kant, de gemeente is niet in de plaats gekomen van Israël, de gemeente is Israël. In meer dan één opzicht overigens. En alle zegeningen van de gemeente van vandaag berusten op de belofte aan Abraham, Isaac en Jacob. En Jozef, denk ik er altijd meteen bij. Onder het motto, maak het verhaal zelf af. En belofte aan Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Ephraim en zo verder. En daarom moet je die dingen kennen, want anders loop je vroeg of laat in je Bijbel stuk. En ik hoef u toch geen namen te noemen van mensen die een reputatie hadden trouw te geloven wat de Bijbel zegt, want de Bijbel vast, en die het allemaal hebben losgelaten, zijn kwijtgeraakt, omdat ze uiteindelijk bij het bestuderen van de Bijbel niet de conclusies trekken die ze moeten trekken, maar alleen maar de conclusies trekken dat wat ze tot nog toe gehoord of geleerd of verdedigd hebben toch niet blijkt te kloppen. Wij weten het niet meer zo zeker. En ik heb een paar namen in gedachten die ik nou beter maar niet noem. Wij weten het niet meer zo zeker. Nee, dat zal wel. Maar laat je dan corrigeren door wat de Bijbel leert. Ook al moet je dan tot aanvaarding komen van dingen die je nooit geweten hebt vroeger, die je op school niet geleerd hebt, ook niet op je bijbelschool, dan wel je theologische faculteit of op zonderschool of waar je maar wat geleerd hebt. En ook dat je tot aanvaarding moet komen van dingen die je vroeger hebt afgewezen. Zo zit het nou eenmaal. En dan gaat dat woord van God pas werkelijk leven. Dan is het niet meer een kwestie van onzekerheid, niet meer een kwestie van fundamentele vragen, maar een kwestie van fundamentele antwoorden en het doorzien van Gods plan, want dat was de bedoeling, van zijn wegen die hij bewandelt. Voor een belangrijk deel verborgen voor de wereld, maar je gaat dan ook op belang zien, of de strekking zien van die uitspraak in Efeze hoofdstuk 1, dat God ons de verborgenheid van zijn wil bekend heeft gemaakt. En dus ons voedt met zijn woord. En dat wat ons ook overkomt, het is niet wat vreemds, wij kennen het. Het is ons gezegd van tevoren. Het is ons aangekondigd in de Bijbel hoe God dat zou doen. En of de wereld het weten wil, of onze broeders en zusters het weten willen, ja, dat is problematisch en frustrerend, moet ik eerlijk zeggen. Maar aan de andere kant is de grootste rijkdom die je als mens hier op aarde in dit leven kunt hebben. Kennis te hebben van wat er op het hoogste niveau, in die allerhoogste torenkamer van Gods wegen is besloten. En hij maakt het ons bekend en hij zegt, hier is het. Vul je daarmee en de waarheid zal je daadwerkelijk vrijmaken.